Weer de tweede Korinthebrief. En de vorige keer al hier waren we ook bezig met de tweede Korinthebrief, maar dan het derde hoofdstuk. Dus ik wil daar vanmorgen een vervolg aan geven. En we lezen dat in een proeven van concordant vertalen. En daar schrijft Paulus in die eerste zes versen: derhalve, deze dienst hebbend, zoals ons barmhartigheid gegeven wordt, zijn wij niet ontmoedigd. Maar wij versmaden de verborgen dingen van de schande, niet in list wandelend, ook niet het woord van God frauderend, maar door de openbaring van de waarheid, onszelf aanbevelend bij ieder menselijk geweten voor het aangezicht van God. Indien echter ons evangelie ook bedekt is, is het bedekt in hen die omkomen. In wie de God van deze eon de gedachten van de ongelovigen blind maakt, zodat hen niet bestraalt de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Want wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. Onszelf echter als jullie slaven vanwege Jezus. Omdat God het is die zegt, uit duisternis zal licht stralen, welke ook straalt in onze harten, tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus, tot zover. En de grijsgedrukte woorden die staan niet in de grondtekst, vandaar. Ontdekt, dat is het thema voor vandaag en dat komt ook in dit stukje naar voren. Paulus is daar al wat langer mee bezig in deze brief, ook in het derde hoofdstuk. Spreekt hij daarover en we zullen gaan zien wat dat thema vandaag voor ons inhoudt. En ik neem u eerst even mee naar een overzicht van 2 Korinthe, want je zou er meer van kunnen maken, maar dit vond ik wel een fijne die ik tegenkwam. En we zien daarin eigenlijk heel mooi, hè, dit is in de vorm van een introversie, en we zien daar heel mooi dat centraal staat eigenlijk de verzoening. Dat is eigenlijk het centrale stukje van de hele brief. En we zien daaromheen dan de genade van God gepresenteerd en de genade van God toegepast. En tweemaal eigen beleving en zoals we dat van Paulus gewend zijn, de groet aan het begin en aan het eind. En natuurlijk begint hij zijn brief altijd met genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En daar kun je een punt zetten en dan kun je tegen elkaar zeggen, wat wil je eigenlijk nog meer dan dat? Dan heb je alles. Genade en vrede van God onze Vader, dat is alles wat je nodig hebt in je leven van elke dag. Dus dan zouden we nu kunnen stoppen, maar goed, we gaan toch maar even kijken naar dat stukje. En dan zegt Paulus, derhalve deze dienst hebbend, in dat eerste vers. Derhalve, hè, daarom deze dienst hebbend. En wat is deze dienst? Als je het in het tekstverband zet, dan gaat het daar om, dat hebben we een vorige keer gezien, om de heerlijkheid van een nieuw verbond. We hebben ook met elkaar gezien, even preciseren. Hè. Is niet de heerlijkheid waar Paulus het over heeft, zijn evangelie, is niet de heerlijkheid van het nieuwe verbond voor Israël, voor het huis van Israël en het huis van Juda. Maar het is een nieuw verbond. En dan gebruikt Paulus dat woord verbond in een beeldspraak. Want wat ons is toegevallen, om het zo maar te zeggen, is helemaal geen verbond. In de zin van, er zijn twee partijen die moeten zich allebei houden aan de voorschriften van het verbond. Wel nee, God geeft alles. En in die zin is het helemaal geen verbond. Vandaar dat ik ook zeg dat Paulus het gebruikt in een beeldspraak. He, dat is een bepaalde, dan houdt hij wel het oude begrip vast, maar dan past hij dat toe op een hele nieuwe situatie. De heerlijkheid die hij bekend mocht maken gaat verder dan de heerlijkheid die Israël in de komende aionen op aarde zal beleven. En die heerlijkheid is in wezen nu al ons deel. De heerlijkheid van het nieuwe verbond. Paulus zegt, wij zijn dienaren van een nieuw verbond. En daarin, die bediening die hij ook had voor de natiën, voor alle natiën, die verheerlijkt hij. Dat zegt hij ook in Romeinen. Deze dienst, als we dan nog even daarop inzoomen, maar dat is al eerder, heeft al eerder geklonken. Deze dienst is de dienst van de geest. Het is niet langer de letter van het oude verbond, want zo gebruikt Paulus hier de letter, hè. In 2 Korinthe 3 vers 6, de letter dood, de geest maakt levend. En in mensen die passen dat verkeerd toe, die zeggen dan, ja, jullie zijn altijd maar bezig met die letter. En dan bedoelen ze, jullie zijn altijd bezig met die Bijbel. Maar het gaat om de geest. En dan bedoelen ze eigenlijk, het gaat om het gevoel, het gaat om de emotie, je moet iets beleven. Nee, Het gaat in de eerste plaats om dat wij geestelijk gevoed worden, van binnen, in ons hart, in onze geest, en dan gaat het naar buiten en dan komt het gevoel er wel bij. Maar dat is dat bekende treintje, weet u wel. Eerst de feit, dan het geloof, dat is geestelijk, en dan pas het gevoel. En die gevoel, dat is dat wagonnetje achteraan, hè. Dat moet je niet omdraaien en dat is wat dan gebeurt. Dan zeggen ze, ja, jullie zijn veel te veel bezig met die letter van de schrift. Jullie zijn veel te veel bezig met bijbelstudie. Nee, daar gaat het niet om. Paulus zegt hier, en er wordt deze tekst dus voor gebruikt, maar die wordt dan verkeerd toegepast, wordt uit het verband gelicht en die wordt dan zo toegepast naar het eigen denken van die medegelovigen. Dat is triest. Want Paulus heeft het hier over de letter van het oude verbond, waarvan stond dat Mozes toen hij naar beneden kwam van de berg een bedekking voor zijn aangezicht moest doen, opdat de Israëlieten niet zouden zien het einde van wat moest verdwijnen. En dat oude verbond, dat moest verdwijnen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. En de geest, die maakt levend. Ja, de geest van het woord, de geest die werkt door het woord, die maakt ons leven nu al. Dus niet in de toekomst. In de toekomst is daar inderdaad die opstanding, opwekking, levendmaking, zeker, zeker. Maar hij maakt ons nu al levend, door die geest in ons. En gebruikt hij ons oude, stervende lichaam, zodat het in zijn dienst een dienst kan vervullen. En daar spreekt Paulus over. Hoe was het? Mozes deed een bedekking op zijn aangezicht, ik zei het er net al. En zo, zegt Paulus, ligt er ook een bedekking over de lezing van het oude verbond. Daar waar het oude verbond, dus de letter van de wet, op de mensen wordt gelegd, dan komt daar een bedekking, dat geeft een bedekking op het hart. Dat geeft een bedekking, net zoals Mozes een bedekking voor zijn aangezicht deed. Ligt er ook, zegt hij, een bedekking over de lezing van het oude verbond. En dat is, dan is het nodig, hè, die bedekking, dan is het nodig, inderdaad, en daar komen we al een beetje bij ons thema, dan is het nodig om ontdekt te worden. Ontdekt. Dat wil zeggen, die bedekking die moet weggenomen worden van het hart, van de oren, van de ogen. En dan zegt Paulus ook in dat 16e vers van hoofdstuk 3, telkens echter als zij, en dan spreekt hij over zijn, in de eerste plaats over zijn volksgenoten, als zij ook maar omkeren naar de Heer, wordt de bedekking weggenomen. En dat is ook misschien wel een ervaring die u kent in uw leven. Dat u zegt van ja, als je het zo zegt, in mijn leven drong op een gegeven moment dat evangelie van de heerlijkheid van Gods genade door tot mijn hart. En toen leek het net alsof er een bedekking van de ogen werd weggenomen. Of, zoals bij Paulus zelf gebeurde, zijn ogen werden geopend toen Ananias kwam. Zijn ogen werden geopend. Hij had de verheerlijkte Heer gezien, maar het was veel te veel licht. Hij kon al dat licht nog niet verdragen. Nog niet. Later wel. Maar die bedekking moest voor zijn ogen weggenomen worden. En dan zegt hij, ja, telkens als er een omkering is naar de Heer toe, dan wordt de bedekking weggenomen. En dat zal God ook doen bij zijn eigen volk Israël, dat zal de Heer doen bij zijn volk Israël. Als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal hij de bedekking wegnemen. En dan zullen ze zien, ziet u, de bedekking voor de ogen is weggenomen, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Hun Messias, en dan zullen ze zich op de borst slaan, en dan zullen ze rouwklagen. Zegt Zacharia allemaal, dat is nog toekomst. Dat zal nog gaan gebeuren. Maar er wordt de bedekking weggenomen. Dat is iets geweldigs. Want dan, als die bedekking wordt weggenomen, ja, dan zie je hoe het zit. Dan zie je wie de Heer is, werkelijk. Dan zie je werkelijk hoe groot zijn genade is. En dat is natuurlijk geweldig. Ons is barmhartigheid gegeven, zegt Paulus. En dat is in de dienst van de genade. Hij benoemt dat in hoofdstuk 3 natuurlijk de dienst van een nieuw verbond. Hij noemt dat de dienst, de bediening van de geest. Hij noemt dat heerlijkheid. En het ging in zijn bediening ook van heerlijkheid tot heerlijkheid. Al die geweldige heerlijkheden die hij mocht uitstallen in zijn brieven. Dat was van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat gaat veel verder dan de vergeving van zonden in het koninkrijksevangelie. Nee, het gaat bij Paulus om de rechtvaardiging om niet door geloof, door zijn bloed. De vrijkoping in zijn bloed. Dat is een heerlijkheid. Als dat tot je doordringt. Luther, die ontdekte iets van de rechtvaardiging door geloof. En dat bracht een revolutie in zijn leven teweeg. En het bracht de reformatie. Het gaf een enorme katalysator aan de reformatie, om het zo maar te zeggen. Hij vertaalde de Bijbel in korte tijd in het Duits en dat was ook revolutionair. En daarvoor werd ook bij de zogenaamde leken, die dan de Latijnse Bijbel niet konden lezen, werd ook de bedekking die door de Latijnse vertaling over de schrift lag, werd ook deels weggenomen. Als we het daarover hebben, ontdekt, Gods woord werd opnieuw ontdekt in die tijd. En Paulus zegt, kijk, nu wij deze bediening hebben, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Want er is veel dat ons zou kunnen ontmoedigen. En in dat woord ontmoedigen, in de grondtekst, zit ook het woord kwaad. Er is veel wat ons overkomt. Daarvoor zeggen we, ja, dat is niet fijn. Dat is een vorm van kwaad wat me overkomt. In Paulus' leven kon hij daar een hele opsomming van geven, al zijn zwakheden in 2 Korinthe 11. In gevaren in rivieren, in gevaren in de zee, in gevaren in de moeras, in gevaren onder broeders, enzovoort, enzovoort. In gevaren onder valse broeders. Niet onder broeders, maar onder valse broeders, hè, staat er dan. Ja, even corrigeren. Maar er was heel veel wat Paulus had kunnen ontmoedigen. En toch zegt hij twee keer in dit hoofdstuk, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Daarom laten wij niet ons ontmoedigen. Waarom niet? Omdat we deze bediening hebben. Omdat we die geweldige boodschap, die verzoening hebben mogen leren kennen. Een God die vanaf het begin het einde al overziet. Die vanaf het begin al wist waar hij zou komen. En in de tijd wordt dat allemaal uitgerold. En waarom doet God het nou in allemaal stappen? Waarom gaat God niet gelijk naar het einde? Dat is omdat wij allemaal als schepselen moeten leren. Wij moeten leren door tegenstellingen. Ik had het net over het woord kwaad. Nou, daar heb je zoiets. Allerlei filosofen die piekeren maar over dat probleem van het kwaad en hoe je dat misschien in je leven mee kan handelen of hoe je dat kan, enzovoort, enzovoort. Waar komt het nou vandaan? Nou, Gods woord geeft antwoord. U heeft alle antwoorden. Dat is natuurlijk geweldig. En Paulus zegt, kijk, dat evangelie, nu we deze bediening hebben, die heerlijkheid, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Maar daarom hebben we altijd moed om verder te gaan. Want het is ongelooflijk, als je het leven van Paulus bekijkt, dat hij steeds weer moed had om verder te gaan. Wat denkt u ervan? Gestenigd bij Lystra, Handelingen 14. Wat denkt u ervan? Gestenigd. En dan opstaan en dan doorgaan. Dat is wat hoor, dat is wat. Dat heb je niet van jezelf, die kracht. Nee, die kracht had hij van God. En dan zegt hij, kijk, dat evangelie wat we mogen kennen, daarom zijn we niet ontmoedigd. En zegt hij in vers 16, herhaalt hij dat. En wij versmaden, zegt Paulus, en dat is even heel, dan zet hij even heel goed de strepen weer, hè. Maar wij versmaden de verborgen dingen van de schande. Want dat wat bedekt wordt, is nu eenmaal iets wat naar voren moet komen. Paulus zegt, wij verbergen de dingen niet. Nee, wij vertellen hoe het is. We komen op voor de waarheid. Wij vertellen de waarheid. Paulus verkondigde de waarheid. En daarom was hij niet geliefd. Mensen die zeggen vaak wel, mensen in het algemeen, en dat bedoel ik niet om negatief te doen over mensen of zo. Maar mensen in het algemeen die zeggen, ja, ik wil wel weten hoe de waarheid is. En als je dan de waarheid gaat vertellen, dan is het niet thuis. Dat waren die, weet u wel, de Areopagus, hè? Daar had ik ja, laatst ook genoemd. Paulus op de Areopagus, die vertelde die geweldige God. En zegt, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dat is een geweldige onthulling over God, waarvan ze een sokkel hadden, dat is de onbekende God. En toen hij sprak over de opstanding, dat vond het heel interessant wat hij te vertellen. Heel interessant vond Athenus, waren allemaal filosoofjes. Hè. Heel interessant wat hij te vertellen heeft, totdat hij ging spreken over de opstanding. Feitelijk, voor opstanding is een feit. Toen liepen ze bij hem weg. Ja, iemand uit de doden, kom nou. Paulus zegt, wij versmaden, hè? Wij werpen dat van ons af. Wij wijzen dat af. De verborgen dingen van de schande. En dat heeft ook te maken met waar we het laatst over ook hadden in dat 17e vers. Want van hoofdstuk 2, daar sluit het een beetje bij aan. Dat, ja, de zijnde die het woord van God verschacheren. Dat is een Jiddische term natuurlijk. Maar dat weet u nog wel, hè? Weet u wel, water bij de wijn doen. Maar dat is niet aan de orde bij Paulus. Paulus deed geen water bij de wijn. Hij ging dat woord van God niet verdunnen, zodat het makkelijker onder de mensen kon komen, zodat hij het makkelijker kon, als het ware, kon verkopen. Dat deed hij niet. Want dat is veel te kostbaar voor. Hij deed geen water bij de wijn. En daarom zegt hij hier, dan sluit hij daarop aan, maar wij versmaden de verborgen dingen van de schande. En dat is ook wat als mensen, soms is het zo dat geleerde mensen die weten wat de schrift werkelijk zegt. Maar er wordt er onderling gezegd, ja dat moet je niet tegen de mensen vertellen. Want dat is niet goed, dat kunnen ze niet verdragen als je dat gaat vertellen. Wat er in Gods woord werkelijk staat. Hè, dat zijn van die mensen die weten wel wat er eigenlijk in de schrift staat. En wat eigenlijk de boodschap is van Paulus, dat weet men wel, maar men verzwijgt het. En dat zijn verborgen schandelijk, dat is eigenlijk een schande, zegt Paulus. Dat is een schande, als je dat verbergt. Maar Paulus deed dat niet, die legde daar de vinger bij. En hij zegt dan, niet in list wandelend. En u kent die geschiedenis natuurlijk wel, hè, van Ai, naar Jericho kwam Ai. En daar had je Achan. En God zei, Jericho, alles in de ban. Alles. Met andere woorden, niks dit, hè. Maar Achan deed het wel. Die Babylonisch overkleed. Goud. Zilver. Achan was heel listig. Hij had het verborgen in zijn tent. Hij had het zelfs in de grond had hij dat opgeborgen. Verborgen dingen van de schande, daar hebben we het nu over. Achan, een voorbeeld. Die wandelde in list. Maar God zegt, nou, als het zo ligt, dan ligt er een ban nu over heel Israël. En dan ga ik jullie niet verder. En nederlaag bij Ai, ze hadden zo'n beetje menselijk geredeneerd. Ze hadden zo gekeken naar Ai. Ja, nou ja, Jericho, die muren zijn ingestort. Ai, dat kunnen we wel innemen met 3000 man. Dat kunnen we wel eventjes, dat doen we wel even. Hè? Zo denken mensen dan, hè? Die maken een inschatting. En Ze werden teruggeslagen, het lukte niet. Er kwamen 36 man kwamen om, 6 keer 6, 36 man kwamen om. En de Heer zei, dit is een ban. En eerst moest dat rechtgelegd worden, want de Heer doet wel wat recht is. En dan kan je zeggen, nou dat is nogal wat hè. Zijn vee, aangaan zijn vee, hij zelf, zijn hele mispoggen, allemaal moesten ze gestenigd worden, dood en stenen eroverheen. Het is wat. En pas toen dat gebeurd was, kijk, zo recht handelt God. God had gezegd, alles van Jericho in de ban. En nog zo'n andere list. Hè, want eigenlijk, wat speelde er eigenlijk bij Achan? Wat speelde er eigenlijk bij Achan? Kijk, Jericho, dat gaat voor nu veel te ver om daar dieper op in te gaan. Maar Jericho is eigenlijk een beeld van deze oude wereld. Deze oude wereld die er in feite uiteindelijk 7 dagen is. Maar na de 7e dag, dat is de komende 1000 jaar, zal die hele wereld, net als Jericho, instorten. Maar goed, dan door vuur, dus dat is wat anders. Maar zal die hele wereld verdwijnen. En Achan, die wilde niet luisteren, op dat punt niet luisteren naar God. Maar hij wilde nog wat van die oude wereld, wilde hij nog wat erbij houden. Wilde hij nog eventjes zo, hè. Dat houden we nog even erbij. En daar zit voor ons dan een geestelijke les natuurlijk in. Hè? Dat oude, dat is voorbij. Dat is juist het geweldige. Want Paulus spreekt over een nieuw verbond. En in hoofdstuk 5 spreekt hij over een nieuwe schepping. Als die oude schepping na 7 dagen, 7000 jaar, voorbij is. Dus ja, dat is iets wat Achan verborgen, wat hij er nog bij wil houden. Maar God die wees dat aan. En dat is ook in ons leven. Er komt natuurlijk een keer een moment dat als we nog wat van het oude er graag bij willen houden en zo. Er komt natuurlijk een keer een moment dat je een spreekbeurt hoort of dat je in de Bijbel leest of dat je een Bijbelstudie hoort. En dan wijst God het aan in je leven. En dan valt het licht erop. Het was tot dan toe, liet God het nog even bedekt, liet het nog even zitten. Maar dan wordt het ineens door het woord wordt het ontdekt. En dan wijst God het aan. En dan is het zaken, ja joh, dat oude joh, dat is... Hè? Kijk, de Gibeonieten, die hadden ook een list. Die waren ook heel listig bezig, dat is twee hoofdstukken verder. Want kijk, Paulus, ja kijk, we zijn in de Korinthebrief. En Paulus heeft in de eerste Korinthebrief gezegd, het 10e hoofdstuk, dat al deze dingen van Tenach, die zijn ons tot voorbeelden of typen of tot lering opgeschreven. Dus we zouden leren uit deze oude geschiedenissen. En de Gibeonieten, die hadden een list. Want dat ging ook om een verbond. Die wilden verbond sluiten en die deden net alsof ze van een heel ver land kwamen. Ze waren stoffig en oude kleren aan en net alsof ze een hele lange reis hadden gemaakt. Maar in feite woonden ze heel dichtbij. En daarmee bedrogen ze Jozua en Jozua sloot een verbond en daar liep hij dus later tegenaan. Dat was ook een list. Dat was ook een list, listig hè. En Paulus zegt, kijk, wij wandelen niet in list. Maar wij als predikers, Paulus, Timotheus, Titus, geweldige voorbeelden voor ons om na te volgen. Wij wandelen in waarheid. Dat is het tegenovergestelde. In. Het is openbaar. Wij manifesteren dat. Kijk, hij zegt ook niet het woord van God frauderend. He, dat woord frauderen, ja, dat heeft te maken met, dat heeft ergens te maken met bedrog ook natuurlijk, he, fraude. Fraude, dat komt in de wereld, komt dat nog wel eens voor, he? Als we zo om ons heen kijken in de maatschappij. Ik zeg het maar voorzichtig, maar ik zie sommigen wel lachen, want het lijkt wel of overal fraude is, he? Het lijkt wel tegenwoordig of overal de lage licht wordt, of er op sprake is van omkoping en noem alles maar op. He, dan zegt u misschien wel, nou, elke dag kan je het zo van de krantenpagina's afscheppen, he, die fraude, dat is ook zo. Dat is de mens. Maar Paulus zegt, kijk, als het gaat om het woord van God, kan je geen fraude mee plegen. Je moet gewoon zeggen wat er staat. Kan niet het verbergen. Je kan niet zeggen, weet je wel, dat is een gevleugeld gezegde natuurlijk. Je kan niet zeggen, ja, dat staat er wel. En weet u wat er komt, het volgende woord. Maar het betekent eigenlijk dat en dat. Dan moet je altijd opletten als dat gezegd wordt. Moet je opletten. Staat dat er ook dan? Mijn punt is altijd van, ja wacht, het staat daar. Het staat daar. En je kan natuurlijk allemaal redeneringen gaan opzetten. En dan, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Openbaring 1 vers 10. Doe maar een dwarsstraat. De dag des Heren. En wat zegt men dan? Ja, dat is eigenlijk... dat Johannes, die was op zondag, hè, in de dag des Heren, op zondag was hij in de geest, was hij heel erg met God, met de schrift bezig die hij kende, enzovoort. Wel nee, Openbaring 1 vers 10 gaat de dag des Heren. Heb je dan niet gelezen in de schrift, hoe vaak er in profeten gesproken wordt over de dag des Heren? Daar gaat de openbaring over. Over het uitrollen van het begin van de dag des Heren. Dat sluit gewoon aan op de nacht. Dan ben je op een goede wijze schrift met schrift aan het vergelijken. En ga dat nou niet invullen met, want ik heb een aantal trefwoorden hierop gezet, traditie. Zondag is verworden tot een traditie. Er staat nergens in de schrift dat wij één dag van de week apart moeten zetten en daar rust moeten nemen. Er staat nergens in de schrift hoor. En de Sabbat is de zaterdag, dus wat dat betreft. Maar we zouden, kijk, als God zegt... Hij stelt die Sabbat in. Waarom? Omdat de mens geestelijk zou ingaan in de rust. Welke rust? De rust van het geloof. Daarom heeft God de Sabbat ingesteld. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, ik hou me aan de Sabbat en je mag niet fietsen op zondag, je mag geen ijsje eten op zondag, heb ik allemaal beleefd hoor, vroeger. En ik bedoel, dat is helemaal niet erg, maar zo ging het. Dus je mocht heel veel dingen niet op zondag, want dat was de rustdag, dat was de dag des Heren, werd er dan gezegd. Totaal geen benul van dat die dag des Heren die profetische dag is waar de profeten over spraken. Zefania, nou noem alles maar op, er zijn talloze schriftplaatsen. De schrift verdraaien, dat is ook een hele, die is al heel oud, hè? Dat weet u, hè? Die is al heel, heel oud, Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Eerst even twijfel zaaien, van ja, dat zeggen jullie nou wel, hè? Dat Paulus de enige apostel is voor deze tijd, maar... En dan probeert men twijfel te zaaien. Of niet ook Petrus, of niet ook Johannes. Ja, maar wat Johannes zegt is toch ook prachtig. En wat Petrus zegt, dat is toch ook genade. Oh ja, heeft Petrus het dan over de overstromende rijkdom van zijn genade? Heeft Petrus het over verzoening, rechtvaardiging en heerlijkheid? Heeft Petrus het over de hemelse bediening van het lichaam van Christus? Dat zijn grote verschillen hoor. En dat kan je alleen maar oplossen... Ja, door je aan de schrift te houden en de zaak dus niet te mixen, hè? Of aanpassen aan de leer. En wat ook gevleugeld is, is dat men de schriften wil aanpassen aan de moderne tijd. Men bedoelt dan niet de tijd, want de tijd is abstract, hè? De tijd is eigenlijk niks. Maar aan de veranderde omstandigheden in de tijd. Men bedoelt dan aan de andere opvatting die in de wereld leven in de tijd. En daarop moeten wij de schrift aanpassen. En dan is alles wat opgeld doet in de wereld, gaan wij ook in onze christelijke samenkomsten, mag allemaal binnenkomen met je knecht en mag allemaal geïntegreerd worden, mag allemaal meedoen. Net, dan is het precies hetzelfde als de wereld. Wat is dan het verschil? Wat is dan het verschil? Iedereen is welkom natuurlijk om te horen, maar dan ook luisteren en dan komt vanzelf in Gods woord aan de orde wat afwijkt. En ja, dan wordt de luisteraar daarmee geconfronteerd. Natuurlijk. Aanpassen aan de leer. He, teksten uit de schrift worden zo gebogen dat ze aangepast worden aan de leer van, nou ja, welke geestelijke stroming dan ook. Dat kan je niet doen, zegt Paulus. Dat is een vorm van fraude. En dat is wat ook Elimas, hè. Kan je zich nog herinneren, Handelingen 13? Toen Paulus bij Sergius Paulus kwam, toen was daar Elimas en wat deed hij? Die probeerde de proconsul van het geloof af te houden door de dingen te verdraaien. Of door te draaien, staat er heel letterlijk. Door te draaien. Dus hij verdraaide de woorden, zodat, en daarmee probeerde Elimas de magier. Ja, de magier. Hij was waarschijnlijk ook misschien wel magisch met woorden, kon hij ook spelen. En zo de mensen, hè, zoals dat bij de gelaten ook gebeurde. Bij de gelaten, wie heeft jullie betoverd, zegt Paulus. Wie heeft jullie betoverd? Ze waren als het ware, zoals ze in het Engels zeggen, onder een spel gekomen. Hè? Onder een soort betovering. Afwijkende leer. En zo probeerde Elimas, Sergius Paulus, van het geloof af te houden door de dingen te verdraaien. En dat kan alleen maar weer recht als je echt heel nauwkeurig houdt aan die schrift. En dat is zo ontzettend belangrijk. De openbaring van de waarheid, daar gaat het om. De waarheid is datgene wat klopt met de feiten. En u weet dat, is al officieel vastgesteld, maar goed, wij wisten, ja, u zegt ja, uit de schrift weet je dat natuurlijk al lang. Maar u weet dat nu officieel, wetenschappelijk is vastgesteld dat de evolutietheorie niet klopt, hè? Klopt niet. Daar zijn al enige tijd goede publicaties over verschenen, waar gewoon duidelijk wordt aangetoond dat de evolutietheorie niet klopt. Maar u zegt ja, dat klopt sowieso wel niet, want God is de schepper. En die creëerde of die herstelde en dan maakte die alles. En dat is heel interessant wat er dan staat in Genesis 1, in dat herstelwerk van God. Hij maakte alles naar zijn aard of naar zijn soort. Dus God maakte de soorten. En tussen die soorten, daar zit een schotje tussen. En het kan niet zo zijn dat een aapje ineens een mensie wordt. Of dat de muis ineens een, of dat een, waar begon het ooit mee? De oersoep, een amoebe, die werd ineens, dat soort fratsen allemaal. Nee, als je nou de Bijbel volgt, dan ben je met Genesis 1 vers 1, ben je klaar. In feite. God is de schepper. God is de bron. Hij heeft alles gecreëerd. En de wetenschap kan zich alleen maar over verwonderen hoe God dan alles gemaakt heeft. Hoe een menselijk lichaam in elkaar zit. Met DNA-structuren enzovoort. Een menselijk lichaam is al een groot wonder op zich, want dat is één grote fabriek. En je wordt geboren en die fabriek die doet het gewoon je hele leven. Hij doet het gewoon. En normaal gesproken hoef je daar weinig aan te doen. Het gaat gewoon allemaal in feite vanzelf. Ja, je moet wel wat eten en drinken, maar je immuunsysteem die is op allerlei manieren bezig. Daar heb ik ook de laatste jaren wat meer over geleerd. T-cellen en zo, weet je wel, die dan komen en die dan de zaak gaan herstellen, dat soort dingen. Heeft God allemaal gecreëerd? Hallo, spontane evolutie, hallo. Dat kan toch niet? Kijk, en waarheid is datgene wat klopt met de feiten. En zo zouden we ook, wie dan ook maar is, iemand die iets uitlegt uit Gods woord, toetsen aan de schrift zelf. Wees een bereer. Kijk of het klopt met de feiten die je tegenkomt in de schrift. En het aardige is dat het woord aletheia, dat is dan het Griekse woord voor waarheid, dat betekent heel letterlijk onopgemerktheid. Dus iets wat nog niet opgemerkt is, maar als het wel onder de aandacht komt, met andere woorden, het wordt ontdekt, de bedekking gaat er vanaf, dan blijkt dat dat de waarheid is. Het wordt wel, hè, het wordt niet langer onopgemerkt, maar het wordt opgemerkt. Hè. On, twee keer negatief is positief, hè, dat weet u wel. En het Hebreeuwse woord, dat is ook heel mooi, dat is het woord emet. En dat ligt heel dicht aan tegen het woord voor trouw, hè, dat is amen. of wat betrouwbaar is. Maar dat woord emet ligt daar heel dicht tegenaan in het Hebreeuws. Begint ook trouwens met de letter Alef, de letter van God. Maar emet spreekt van die God die de waarheid is. De God die per definitie waarheid spreekt. Zo zegt de psalmist dat ook. En de Heer Jezus citeert dat bijna letterlijk in zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Uw woord is de waarheid. En dat is wat vrijwel exact ook in Psalm 119 al stond. Hè? Wat God zegt, dat is waar. Dat is betrouwbaar. Dat zijn de feiten, daar kun je van op aan. En ja, dat is moeilijk, hè? Want ja, de waarheid is altijd datgene wat aangevochten wordt. Dat was ook Pilatus, hè, die al handenwassend zei, wat is waarheid? Nou, die waarheid stond tegenover hem, dat was de Heer zelf. Die van zichzelf zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij maakte dat woord van God waar. Dat is wat waar, dat is wat betrouwbaar is, dat is wat met de feiten overeenstemt. Door de openbaring van de waarheid. Paulus was niet bezig met verborgen dingen van schande. Nee, hij was bezig met het openbaren, dat is het tegenovergestelde ervan, van de waarheid. Maar door de openbaring van de waarheid onszelf aanbevelend bij ieder menselijk geweten voor het aangezicht van God. En weet u, als je met mensen praat en je zegt iets wat waar is, dan zal dat bij het geweten van de mens zal dat aanspreken. Maar heel vaak is het dan zo dat een mens dat niet wil erkennen. En die schrijft er dan wat voor. En dan wordt het ja maar, of ik denk er anders over, of ik zie het anders, of ik denk daar anders over, of noem maar op. Hè. Kijk, zo, en een bekende truc is wat het Sanhedrin deed toen de Heer was opgewekt uit de doden. Toen verspreidden zij een praatje dat de discipelen het lichaam hadden weggenomen en verstopt hadden. En dat praatje ging dan tot op de huidige dag, zegt de schrijver dan van Matthäus. En zo probeerden ze die opstanding te ontkennen. En dat is wat mensen vaak doen, hè. Proberen ze de waarheid zo op die manier eronder te houden. Hè. Want dat is een stuk, dat is ook een stuk ongerechtigheid, de waarheid onderhouden. Maar u weet wat de eigenschap van waarheid is, je kan hem heel lang onderhouden, maar op een gegeven moment gaat het toch een keer blijken. Dat is altijd zo. Waarom? Omdat het de waarheid is. En de waarheid is hard in die zin, niet dat het zo doet bij je in je gezicht, zo niet hard. Maar de waarheid is hard in die zin, het is als een rots. Het is die waarheid, daar kun je niks aan veranderen, dat is niet te breken. Zo, daarom is de waarheid hard. En dan zegt Paulus, indien echter ons evangelie ook bedekt is. En nou heeft hij het over ons evangelie. En was Paulus dan zo knap dat hij zelf een evangelie? Nee, maar hij had het gekregen van de Heer. En dan zegt hij, ons evangelie, Paulus, Timotheus, die schrijven deze brief. Ons evangelie. En dat is het evangelie van de vooruit. Want in de schriften worden natuurlijk meerdere evangelieën genoemd. En bij Paulus gaat het specifiek om het evangelie voor alle natiën. Evangelie van de vooruit. En hij noemt dat bij gelegenheid, en dat wordt het wat anders, hè? Het evangelie van God, dan zitten we in de Romeinenbrief. Wordt ook genoemd het evangelie van Christus, of het evangelie van de genade. Nou, dat is in feite allemaal, kun je dat daaronder vatten. Hè? En dan spreekt hij ook over mijn evangelie, maar liefst 3 keer in zijn brieven. Mijn evangelie, naast het evangelie van God zegt hij ook mijn evangelie. En dat is wat specifiek aan de apostel Paulus was toevertrouwd. Wat je dus niet hoort bij de andere apostelen. Rechtvaardiging, verzoening, al die geweldige heerlijkheid, de heerlijkheid van het lichaam van Christus, waar we nu al seizoenen mee bezig zijn in de Efezebrief. De heerlijkheid van het lichaam van Christus. Wat is de roeping? Wat is de status? Wat is de positie? Wat is de toekomst van het lichaam van Christus? Dat wordt in de Efezebrief allemaal bekendgemaakt. En dat is iets heel bijzonders. En vandaar dat Paulus daar een hele, ja, toch wel moeilijke brief aan wijdt. Want zo op het eerste gezicht, Efeze is best moeilijk. Daar moet je echt werk van maken. Daar moet je studie van maken om je dat gaandeweg eigen te maken. En daarbij natuurlijk ook het gebed om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat gebed, ik hoop dat u dat bidt voor uzelf en voor uw medebroeders en zusters. Dat gebed, dat is een gebed voor het hele lichaam van Christus. Dat al die gelovigen wereldwijd, waar dan ook en met welke status van kennis dan ook. Maar dat ze die geest mogen hebben, dat ze deze dingen mogen gaan verstaan. Want het is uniek, dit hoor je bijna nergens. over echt zo duidelijk die positie van het lichaam van Christus en de toekomst van het lichaam van Christus, de heerlijkheid. Dat is iets heel bijzonders, die uitroeping. En in het begin hadden we het heel even over dat nieuwe verbond, maar zodra je dus wegschuift, zou ik dan willen zeggen, in dat wij aansluiten bij het nieuwe verbond van Israël, ben je het kwijt hoor, ben je het kwijt. Nee, dat nieuwe verbond is nu eenmaal voor Israël. En wat Paulus predikte van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat veel verder dan dat nieuwe verbond van Israël. Anders kan ik het niet zeggen. Mijn evangelie, en daar zouden we naar luisteren. Zijn er nog meer evangelieën? Nou, u kunt de mixer, u weet wel, hè? Zo'n mixer. Die, daar kan je wat lekkers mee maken. Als je bijvoorbeeld appeltaart maakt of zo, dan doe je die mixer zo. En dan mix je zo allemaal ingrediënten door elkaar. En dat is wat geestelijk gezien ook al lang geleden is gebeurd. Want Paulus schrijft het al in een van zijn vroegere brieven, de Galatenbrief. Daar schrijft hij er al over. Dus in zijn dagen was het al aan de hand. Hè? De lijnen door elkaar halen, de begrippen door elkaar halen. Dat is heel belangrijk. Welke begrippen gebruiken wij? Gezonde woorden, dat is heel belangrijk. Wij spreken niet over vergeving van zonden, hoe geweldig dat ook is voor Israël. Maar wij spreken over de rechtvaardiging om niet door geloof. Dat is een gezond woord. En dat zouden we spreken, want dat is het evangelie van Paulus. Dat is heel belangrijk, die begrip. Zodra je die begrippen door elkaar gaat husselen, dan ben je dus bezig met die mixer. En wat je dan overhoudt, daarvoor zegt Paulus, wat je dan overhoudt is een andersoortig evangelie. Wat in de vertalingen, daar is al een teken van hoor, wat in de vertalingen ook weggemoffeld is onder het woord ander. Nee, er staat heteron of heteron, dat betekent andersoortig evangelie. Dus het is niet het evangelie wat Paulus bracht. Hij zegt nee, het is een andersoortig evangelie waarvan hij zegt dat geen ander, en dan gebruik je in het Grieks een ander woord, allos, wat geen ander is, gelijkwaardig of ook een evangelie wat geldig is. Nee, dat is een mix. Dus als je die lijnen van het evangelie van de besnijdenis en van het evangelie van de voorhuid, Petrus en Paulus kan ik ook zeggen, door elkaar gaat husselen, dan krijg je een mix waarvan Paulus zegt dat is een andersoortig evangelie. Dat is geen ander evangelie. En ik moet zeggen, en dat is misschien wel hard. Misschien wel, ja, ik weet het niet. Maar ik moet zeggen dat je die mix, ja, helaas moet ik zeggen, dat is eigenlijk in de christenheid mainstream geworden. Die mix. En dat was in Paulus' dagen al, constateerde hij dat met verdriet. Maar dat is waar men dus de lijnen door elkaar. Vandaar dat hij ook zei, wie heeft jullie betoverd? Er werd, Elimas de magier, er werd met woorden allemaal gespeeld. En zo werden de gelovigen weggevoerd van het evangelie wat ze zouden beluisteren. Naar iets anders wat, ja, van Paulus zegt, ja, dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Dat is ook niet iets wat kracht geeft in je leven van alle dag. Dat is wat je, ja, want het is niks. Het is in feite, kijk, andere evangelieën zijn de evangelie van de besnijdenis. Dat geldt nu niet, dat geldt straks weer. Tussen haakjes, koninkrijk, hè, koninkrijksevangelie. Want dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Wanneer gaat dat gebeuren? Niet nu, want zo wordt dat er wel ingevuld door zendingsgenootschappen. Maar niet nu, maar straks, als wij weg zijn. Dan zullen heel veel boodschappers zullen dat evangelie van het koninkrijk heel snel gaan verspreiden over de wereld. En dan zal het einde komen, het einde van deze boze eon, ja. Dat zijn de consequenties en dat is misschien, ja, misschien zegt u, ja, dat is nogal vervelend dat je dat zo zegt, want het zijn allemaal toch ook heel veel, in de christenheid heel veel oprechte medegelovigen, ja, ja, zeker. Maar als we de vinger moeten leggen bij deze dingen die Paulus hier schrijft, dan moeten we dit toch constateren, want zo scherp ligt het dan geestelijk gezien wel. En dan is er nog wat in de Openbaring staat, het eonisch evangelie, wat dan vertaald is met het eeuwige evangelie. Maar ja, u weet al lang dat het woord eon een beperkte tijd is, dat het geen eindeloze eeuwigheid is, dat weet u al lang. Het is het eonisch evangelie wat dan geldt, in die tijd, aanbidt God als maker van hemelen en aarde, staat in Openbaring 14. En dat is wat de mensen moeten horen op dat moment. Want dat is een boodschapper die dan in de hemel dat vliegt en dat bekend maakt. Hoe dat dan ook maar precies technisch in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wordt dat dan gepredikt. En dat is tegenover de antichrist. Tegenover die andere god, maar dan met de kleine g. Graag, heel graag met de kleine g. Tegenover die andere god, die dan als de rode draak de hele zaak korte tijd overheerst. Indien echter ons evangelie ook bedekt is, is het bedekt in hen die omkomen. En Paulus die zei telkens als Mozes ook maar gelezen wordt. En ik ben dan even nu zo vrij om het even in te vullen als telkens als Paulus ook maar gelezen wordt. En als je de dingen van Paulus voorhoudt bij echte, oprechte, goedbedoelende gelovigen, dan zeggen ze niet thuis. En dan is er dus wat betreft het evangelie van Paulus, van die heerlijkheden, ligt daar dus een bedekking over in dat leven, in dat hart. Of zijn de ogen nog daarvoor gesloten? Is het nog, heeft God het nog niet gegeven? Dat zeggen we dan tegen elkaar. Dat is ook zo. Uiteindelijk moet God ook daarin dat geloof geven, die mate van dat geloof geven. Natuurlijk, natuurlijk. Maar toch, omkomen, ook weer zo'n begrip. En begrippen zijn belangrijk in Gods woord. En dat we die goed invullen. Kijk, omkomen, dat heeft de klank gekregen. En het werd dan vaak vertaald met verloren gaan. En dat is dan in de oren van heel veel mensen, is dat direct voor eeuwig verloren gaan. Dat is het begrip omkomen. Maar het begrip omkomen in de schrift, en daar gaan we weer, moet je steeds in de tekstverbanden bekijken waar het in staat. Want het kan ook zijn dat als jij vlees eet en een broeder heeft daar moeite mee, dat die broeder verloren gaat. Dat woord gebruikt. Paulus gebruikt dan precies hetzelfde woord, 1 Korinthe 8. Gebruikt hij precies hetzelfde woord. Omkomen, verloren gaan. Apolumie. Wat gebeurt er dan met die broeder die nog een zwak geweten heeft als het gaat om eten van vlees in verband met dat hij daaraan verbindt afgodenoffers? Wat gebeurt er dan met die broeder? Die gaat voor zijn wandel, voor de gemeenschap met andere broeders en zusters, komt hij om. Hij komt om in, hoe zit het nou, ik begrijp dit helemaal niet. En je kan ook zeggen, hij raakt de weg kwijt. Dat is ook een vorm van omkomen. Of van verloren gaan, zoals u dat wil handhaven. Kijk, omkomen, als je het heel letterlijk even neemt, is geheel loskomen of losraken van. Geheel loskomen of losraken van. Je bent de weg kwijt. Je weet niet meer waar je naartoe moet. En tegenwoordig zetten we onze smartphone aan en weet u wel, de bekende maps, ik mag geen reclame maken, bekende maps, die leid je dan naar de juiste plek. Maar er zijn heel veel mensen die zijn wat, als het gaat om geestelijke dingen, zijn ze de weg kwijt. Weten ze niet hoe het zit. En de oorzaak is dat alles gemixt is. Dat is de oorzaak. Want ze, ja, maar, of dan krijg je dit, hè. Ja, maar jullie zijn zo'n klein groepje. Zouden jullie het dan weten wat de waarheid is? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we graag willen bekendmaken hoe geweldig die God is. Hoe groot die Heer is die wij kennen. Die alles voor ons heeft overgehad. En die de hele wereld verzoent met zichzelf. Die God, die willen we graag bekendmaken. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat wij bedweterig willen zijn. Of dat wij het beter weten willen. Dat zou vleeselijk zijn. Nee, we willen graag bekendmaken die geweldige grote God. En dat was ook de kracht waarom Paulus niet ontmoedigd was. Want hij had een geweldige boodschap te brengen. God is de redder van alle mensen. Nou, dat is toch fantastisch? Dat is iedereen die je tegenkomt in je dagelijks leven, waarvan je kijkt naar de knieën, die knieën gaan ook buigen. De grootste atheïst, noem alles maar op. En die komen soms ook nog tot inkeer hoor. Zeker wel, zeker wel. Hen die omkomen, de God van deze eon, hij verblindt de gedachten. Hij verblindt de gedachten van de mensen. De God van deze eon. Dat is, nou u ziet het hier hè, de oude slang. Serpent, is ook zo'n woord hè. Tegenstander, tegenwerker, doorheenwerper, boodschapper van licht. Zo noemt Paulus hem in 2 Korinthe 11, 12. En in de eindtijd is hij de grote rode draak. Dat is natuurlijk ook beeldspraak, hè? Dat is ook beeldspraak. Maar is hij de grote rode draak die kracht geeft aan het beest? Het beest, hè? Het Openbaring 13. En dan zal iedereen moeten buigen voor het beest en voor het beeld van het beest. En daarin buigt iedereen dan voor de draak. Want de draak gaf aan dat beest zijn grote macht en kracht. Dat is wat de Openbaring zegt, daar gaat het naartoe. Dus daarom is hij in de eindtijd wordt hij voorgesteld als de grote rode draak. Maar hij is de tegenstander, hij is de tegenwerker. En vandaag de dag ligt het veel subtieler, want vandaag de dag doet hij zich voor als de boodschapper van het licht. Dus wat hij brengt, dat lijkt licht, maar het is niet. Het is in feite duisternis. Tegenwerken. Als je dat evangelie bekend wil maken, Paulus ervoer dat, dan is daar altijd tegenwerking. Altijd. En bij de Galatenbrief heb ik het, bij de studies heb ik het regelmatig gezegd, rondom het woord is altijd strijd. En dat is zo, dat is zo. Dat was in Paulus dagen zo, maar dat hebben we zelf dan ook iets van ervaren. Maar het is omdat dat komt natuurlijk omdat die tegenwerker bezig is in het geestelijke bereik. Kijk, als je lichamelijke klachten krijgt, dan is dat niet het werk van de tegenwerker. Dat was wel even zo in het leven van Job. Maar dat is omdat je misschien oud wordt en krakkemikkig enzovoort. Maar de tegenwerker is vooral bezig op het geestelijke gebied. U weet wel, die pijl die ik net liet zien, dat verdraaien van het woord. Op dat gebied is die bezig. Is het ook dat God gezegd heeft? En daarna volledige ontkenning. Je zult niet sterven, werd tegen Eva gezegd. Terwijl God had gezegd, je zult sterven. Het duurde bij Adam 930 jaar, maar hij stierf wel uiteindelijk. Wat God gezegd had, bleek wel zo te zijn. Bleek wel waar te zijn. Die tegenstander, die tegenwerken, die is er voortdurend op uit. En u ziet ook het woord dooreenwerper. Daar heb je die mix, hè? Alles door elkaar werpen, mixen. Dat is het werk van de tegenwerker. Zodat jij de weg kwijt bent, geestelijk gezien. Zodat je omkomt in alle leringen. En er zijn ook genoeg mensen die zeggen, nou, ik ga nooit meer naar een samenkomst hoor. Want daar zeggen ze dat, daar zeggen ze dat, daar zeggen ze dat, daar zeggen ze dat. Help. Met andere woorden, ik ben de weg kwijt. Ik ga maar nergens meer heen. Dat is typisch het werk van de tegenwerker. En die wil dat evangelie van Paulus verhinderen. En dat kan tegenstand zijn van buitenaf. En dat kan tegenstand zijn van binnenuit. Leest u het boek Handelingen maar. U weet het, hè, wat Paulus daar zegt. Zodat hen niet bestraalt, want daar gaat het om, hè. Dat hen bestraalt, en dit is een prachtig vers, want kijk wat Paulus hier zegt. Zodat hen niet bestraalt, stralen, dat is al licht, hè. De lichtglans, wat twee versen verder hebben we dat dan qua context vertaald met verlichting, maar hetzelfde woord, hè, fotismos. Zodat hen niet bestraalt de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus, dat evangelie. Dat is wat Paulus bracht. De heerlijkheid van Christus. Daarin staat niet de mens centraal, maar daarin staat hij centraal. En daar gaat het om. Daarom, daar komen we nog op, misschien, maar daarom een paar versen verder zegt Paulus ook, wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen Christus als Heer. Daar gaat het om. Maar die tegenwerker is bezig, zodat hen niet bestraalt de lichtglans. Bestralen heeft te maken met licht, lichtglans heeft te maken met licht, heerlijkheid heeft te maken met licht. En Christus, ja, hij is het licht van de wereld natuurlijk. Dus dit is een prachtig vers. Wat een en al straalt van het licht, wat Paulus mocht doorgeven. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is niet hij, hoe geweldig dat ook was, en dat blijf benadrukken, hoe geweldig dat ook was, maar dat is niet de Heer Jezus zoals hij op aarde rondwandelde. Dat is niet, nee. Het gaat om de heerlijkheid die het gevolg is, die de vrucht is van zijn werk aan het kruis en zijn opstanding. Daar gaat het om, die heerlijkheid. En dat God hem met geweldige kracht verhoogd heeft aan zijn rechterhand. En hij is nu Heer, in principe, zo erkennen wij hem, hij is nu Heer van allen. Alleen het is nog een kwestie van tijd dat het uitgerold wordt. Dat iedereen dat gaat erkennen. Dat is de heerlijkheid van Christus. Christus, degene waarvan Paulus zegt in de Efezebrief dat alles onder dat ene hoofd gebracht zal worden. Al wat in de hemelen, en dat was tot dan toe onbekend, maar daar heeft de gemeente alles mee te maken. alles wat in de hemelen en op de aarde is, dat zal onder dat ene hoofd gebracht worden, de Christus. Zo geweldig en zo groot is hij en die Heer verkondigde Paulus. Vandaar dat hij het heeft over bestralen, lichtglans, heerlijkheid. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je zo'n boodschap te brengen hebt, dan laat je al die tegenslag laat je niet ontmoedigen. En ik moet zeggen dat ik er soms wel eens last van heb, dat ik me soms een beetje laat ontmoedigen. Maar dan is het altijd weer nodig om die woorden van God tot je te nemen, om daar weer opnieuw mee bezig te zijn en dan word je weer blij van binnen. En dan gaat het van binnen weer stralen en hopelijk ook een beetje naar buiten, hè, bij ons. Heerlijkheid van Christus, dat is het evangelie wat Paulus bracht. Christus die het beeld is van de onzichtbare God. Hij is het beeld van God en God is onzichtbaar. Kan je misschien nog discussiëren over handschriften, dat woord onzichtbaar, maar goed. Elders zegt hij het ook in Colossense 1. Christus is het beeld van de onzichtbare God. God, hoe moet ik dat zeggen, bracht als eerste of schiep als eerste de Christus zijn beeld. Dat zegt hij in Colossense 1. Hè? Christus is het beeld van de onzichtbare God. In hem zien wij wie Vader is. Die heerlijkheid die van Christus afstraalt, dat is in feite de heerlijkheid van God die hij mocht doorgeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Want de mens is altijd op zoek naar, als je het woord God noemt, dat is zo abstract. Dat kun je op zoveel manieren, natuurlijk wordt dat ingevuld in onze tijd. Maar die levende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, als je wil zien wie Hij is, die God, dan moet je naar Christus kijken, dan moet je naar zijn Zoon kijken. Wie was het? Filippus zei tegen hem, Vader, Heer, toon ons de Vader. Toen zei de Heer in Johannes 14, wie mij gezien heeft, zie de Vader. Of wie mij ziet, zie de Vader. En dat is natuurlijk geweldig. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Als we God zien als verzoener, dan zien we Christus aan het werk die de verzoening tot stand brengt. Als we nog eens een grote stap terugnemen in de tijd, als we God zien als schepper, dan is het Christus die schepping scheppend tot stand brengt. Want is het niet zo dat in Colossense 1 staat in hem, dus in die Zoon. Hè, want dan hebben we het hier over de Zoon. In hem, in die Zoon is het al geschapen. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is. En het is in hem, maar ook door hem en ook tot hem, dat wil zeggen naar binnen hem, geschapen. Dus dat scheppende werk, daar was Christus ook heel nadrukkelijk bij betrokken. En zo is hij het beeld van de onzichtbare God. Want wij als schepselen, God wil zichzelf kenbaar maken. God wil zichzelf zichtbaar maken, zodat wij God zien wie hij is. En het licht, u weet dat licht, of het 300.000 is, dat weet ik niet, 300.000 kilometer per seconde, dat is een aanname hoor. De snelheid van het licht, dat is een aanname. Maar in ieder geval, wat wel duidelijk is dat licht veel sneller gaat dan geluid. Dus allereerst gaat het erom dat wij zien wie God is. Dus dat de bedekking voor onze oogjes wordt weggenomen. Dat de Heer als het ware over de grond strijkt, net zoals hij dat deed hè, in dat wonder bij Israël, was eigenlijk zijn volk Israël. En zo iets op de ogen smeerde en de ogen werden geopend. Blind geboren werd genezen. Dat is natuurlijk een beeld van ons, wij worden allemaal geestelijk gezien blind geboren. En het is een zaak dat die ogen open gaan, dat we gaan zien wie God is. En we zien wie God is in zijn beeld. En daarom is het misschien wel zo, dat trof mij kort geleden, dat al die zonen van Jacob, de eerste zoon, die werd genoemd Ruben. En daar zei Lea bij, zie een zoon. Dus het gaat eerst om zien. Dat is het eerste. De eerste zoon van Jacob heeft iets te maken met zien. Bijzonder, hè? Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is niet een levenloos beeld wat je als standbeeld neer kan zetten op een sokkel enzovoort. Wat men doet. Of, laat ik daar maar niet over beginnen. Allerlei andere dingen. Nee, hij is een levende representatie van de onzichtbare God. Hij laat zien wie Vader is. Zie je de Zoon, dan zie je ook de Vader. Wat de zoon doet, daarin zie je hoe de vader is. Dat is heel nauw op elkaar betrokken. Hè? En dat is natuurlijk geweldig dat Paulus dit mocht verkondigen. En dan zegt hij ook, want wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen niet onszelf. En dat is wat soms wel eens gebeurt. Als je sprekers hoort maar. Want wij verkondigen niet onszelf, zegt Paulus. Wat een voorbeeld, hè? Maar Christus Jezus de Heer, daar gaat het om. Onszelf echter als jullie slaven vanwege Jezus. En waarom gebruikt hij dan hier het woord, hè, zijn naam op aarde? Omdat hij hier spreekt over jullie slaven, het aardse bestaan. Paulus stelde zich zeer dienend op, zeer ootmoedig op. Hij wilde de gelovigen dienen als slaaf. En vandaar dat hij dan ook de naam van de vernedering van onze Heer gebruikt. Jezus. Die diende als was hij een slaaf. En die kwam om, niet om te regeren, nog niet. Maar hij kwam om te dienen en zijn ziel te geven als losgeld voor al. Maar hij kwam om te dienen, daar gaat het om. U weet wel, die moeder van die zonen van Zebedeeus, hè? Heer, zullen mijn zonen bij u, moeders willen soms wel, gevaarlijk hoor wat ik nu ga zeggen, moeders willen soms wel eens dingen regelen voor hun kinderen. Maar die moeder van de zonen van Zebedeus, die wilde dat haar zonen, dat die aan de linker, liefst aan de rechterkant van de Heer zouden zitten in zijn koninkrijk. En toen zei de Heer dat paradoxale antwoord, ik ben niet gekomen om te regeren, maar om te dienen. Met andere woorden, jouw zonen, eerst dienen. Dat was de boodschap die ze meekregen. En dat is zoals Paulus zich ook opstelde. Als jullie slaven, zei hij tegen die dwarse, die moeilijke, die tegendraadse Korintiërs. Jullie slaven vanwege Jezus. Hij benaderde ze in liefde. Omdat God het is die zegt, uit duisternis zal licht stralen. En dat is ook wat het eerste is dat gezegd werd door Elohim in Genesis 1, het worden licht in die nedergeworpen schepping. Want Genesis 1 vers 2, wat we daar lezen, is het resultaat van de nederwerping van de wereld. De nederwerping van de kosmos. En als ik het woord kosmos heel letterlijk neem, dan gaat het om de nederwerping van dat systeem. Dat is eigenlijk het grondbegrip bij kosmos, hè? Systeem. Dat systeem, dat oude systeem wat er was in Genesis 1 vers 1, zeg maar, dat werd nedergeworpen. Dat had een oorzaak. En daar hebben wij als lichaam van Christus alles mee te maken. En in die nedergeworpen wereld, in dat nedergeworpen systeem, wat helemaal ondergelopen was, of ja, hoe moet je het zeggen, helemaal ondergelopen met water, ook de hemelen zelfs, maar goed, dat is allemaal lastig voor nu. Maar er was ook duisternis, er was ook Goshek. Dat wil zeggen, God hield zijn licht terug. En hij zei, het wordt licht, en hij bracht licht, want kijk, hoe gaat duisternis weg? Duisternis, je kan niet zeggen tegen de duisternis, duisternis, ga eens weg. Nee, je moet het licht aandoen. Als een kamer donker is, doe je het licht aan, is duisternis weg, gelijk. Dus het is heel positief, licht aan, duisternis weg, klaar. En zo zei God in die chaotische, oorspronkelijke, niet oorspronkelijk, dat is dus het verkeerde woord, hè. Zei hij, in die nedergeworpen wereld, die tot chaos en tot duisternis geworden was, zei God, sprak Elohim, het worden licht. En het werd licht. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is dag 1. Het worden licht. En aan die woorden refereert Paulus hier, uit Genesis 1, refereert Paulus hier door de geest geleid, want God zei, het worden licht. En dat heeft hij ook bij u en mij gedaan. Het worden licht. Niet letterlijk je oogjes open, want dat had u al lang. Maar de geestelijke ogen gingen open. Uw hart. Daarin kwam licht. Daarin deed God het licht aan. En dat is iets geweldigs. Welke ook straalt in onze harten. Die lichtglans of die verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, dat straalt in onze harten. Daar heeft God ons hart mee verlicht. En vanaf het moment dat je dat hebt leren kennen, ja, dan heb je zoiets van, ja, dat gaat nooit meer weg. Dat raak ik nooit meer kwijt. En dat is natuurlijk uiteindelijk God die je verzegelt met zijn geest, die je zijn geest geeft, zodat je er niet meer kwijtraakt. En je kan natuurlijk door emoties, door tegenslag, door verdriet, door... kan je dat wel even wat anders ervaren of veel minder ervaren. Of, maar als dat weer klinkt, of misschien wel opnieuw klinkt, of ineens na zoveel jaar klinkt, dan kan het zijn dat er ineens in je hart iets gebeurt waar je zegt van ja, ik heb nu ineens, het lijkt wel of ik veel meer licht, of ik veel meer het zie zoals het zit. Ineens kan God dat geven. Het straalt in onze harten. En dat straalde natuurlijk van de apostel af. Die misschien aan de buitenkant vermoeid en vol lijden, dat kon je waarschijnlijk wel van zijn gezicht afschermen. Vol lijden, vol moeite, vol verdrukkingen. En toch zegt hij twee keer in dit hoofdstuk, in dit geweldige hoofdstuk, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Daarom zijn we niet ontmoedigd. Waarom niet? Omdat we God kennen. En God, hoofdstuk 1, 2 Korintherbrief, God is de God van alle vertroosting. God is de vader van het mededogen. En zo is hij bij ons betrokken, heel persoonlijk. In ons leven, weet wat er in ons omgaat. Hij heeft ons lief. En hij zal nooit loslaten wat zijn hand begon in ons leven. Hij zal afmaken waar hij aan begonnen is in uw leven. En dat het tegen zit en dat u misschien wel zegt, mijn leven zit vast. Bij God is dat anders. Het is tijdelijk, altijd tijdelijk. En daarom eindigt Paulus dit geweldige hoofdstuk ook zo met wat wij zien, of die verdrukkingen. Het is de lichte last van een verdrukking van een ogenblik. Dan zegt hij van, nou, dat vind ik nogal wat hoor, wat Paulus daar zegt. Want bij mij duurt het al 30 jaar, zegt u misschien, of 40 jaar, dat ik een moeizaam leven heb. Dat ik lichamelijke klachten heb, dat ik beperkingen heb. Ja, maar vader weet daar alles van. En er zijn genoeg voorbeelden te noemen van mensen die in die hele moeilijke situatie, door een worsteling, want het gaat allemaal niet vanzelf. Het gaat allemaal niet zo van eventjes. Nee, maar door een hele worsteling heen, daar met God uit zijn gekomen en nu stralen. Ondanks enorme beperkingen waar men zich in bevindt. Dat is wat God geeft. Dat is wat God doet. Dat is omdat hij de God is van alle vertroosting en dat geweldige troost is die wij hebben. We hebben een geweldige toekomst. Een geweldige toekomst. Daar, dat geeft ons kracht in ons leven van alle dag. Dat maakt ons niet overspannen, maar dat maakt ons wel op de goede manier gespannen, omdat we er naar uitkijken, naar die toekomst die hij gaat geven. En dan is het geweldig als, ja, dat is natuurlijk geweldig wat de Heer gaat doen. Oh, dat was even te ver. God is licht. En dan zegt hij, tot verlichting van de kennis. En dan gaan we, zou je kunnen zeggen, nog een stapje hoger, want daarnet ging het over de heerlijkheid van Christus. Maar hier gaat het over de kennis van de heerlijkheid van God, zijn Vader. In het aangezicht van Jezus Christus. Ja, zeker. De heerlijkheid van God, maar die zien wij in het aangezicht van Jezus Christus. En dat is iets geestelijks. En door allerlei emoties kan dat wel eens even vertroebeld raken, die blik, door wat in onze ziel zich afspeelt. Maar onze geest blijft altijd van hem. En daardoorheen werkt hij dat ook uit in onze ziel. Hè? Tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. Kijk, het woord kennis, je weet het natuurlijk niet, maar ik vermoed dat Paulus daaraan gedacht heeft aan het Hebreeuwse woord voor kennis. Dat is niet op de Griekse manier kennis verzamelen en opslaan als was je hoofd een computer. Dat hoofd is wel een geweldige computer trouwens. Met nog veel meer dan computers nu aankunnen. Onze hersens die kunnen nog veel meer. Nog steeds. Maar die kennis waar het om gaat vanuit het Hebreeuwse begrip is ook omgang hebben met. Dat is God kennen. Dat is God ook bekennen. Dat we zeggen, zoals we dat dan zeggen in ons jargon, in levende relatie met God staan. Een levende omgang hebben met God. Dat is naar het Hebreeuws eigenlijk kennis. En natuurlijk moeten we eerst de dingen leren over God, wie God is, en kennis verzamelen. Maar als het goed is, gaat het in ons hart doorwerken. En gaan we steeds meer zien de heerlijkheid van God. En ga je ook zien hoe God het in ons leven, uw leven, mijn leven uitwerkt. En dat hij alles, ja, dat is ook een stukje heerlijkheid van God. Er kunnen heel veel dingen nog genoemd worden, maar het is tijd. De heerlijkheid van God is dat hij in ons leven alles doet samenwerken tot wat goed is. Dat is wat God doet. En dat is zijn heerlijkheid. God werkt het zo uit, ook in zijn grote plan, wat je dan ook maar benoemen wilt. Macro, maar ook micro, in ons eigen kleine bestaantje, ons eigen kleine leventje. Ook daarin werkt God precies uit, alles tot wat hij goed acht. Dat is zijn heerlijkheid. Dat hij vanaf het begin het gepland heeft, en dat hij ook precies bij dat einde wat hij voor ogen had, daar ook gaat komen. En in die tussentijd gaat het allemaal goed, in feite. En zegt hij, ja, er is heel veel kwaad, maar kwaad is een contrast voor ons om te leren wat goed is. Zo werkt God. En dat is wat voor de mens nodig is. Wij leren door verdrukkingen heen wat straks die geweldige verlichting is. Want Paulus die eindigt dit hoofdstuk met die lichte last van een verdrukking voor het ogenblik. Maar de heerlijkheid die wacht, daar eindigt hij het hoofdstuk mee, de heerlijkheid die wacht, is zwaar, is veel. En dan gebruikt hij zelfs twee keer, hij stapelt weer met woorden daar, hè. Overstijgend, overstijgend. Zoveel heerlijkheid, dat is wat wacht. En als je daar je huidige verdrukkingen tegen afzet, en Paulus deed dat, en Paulus had veel meer verdrukkingen en lijden dan wij, dan ga je dat in het juiste perspectief zien. En zo doet God het. En dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is dat hij de redder, dat hij de verzoener is van het al. Door zijn geliefde zoon. Want we zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Mozes, die mocht heel eventjes met God spreken van aangezicht tot aangezicht. En dat was, voor zover hij iets van Yahweh zag, was dat de Heer, Jezus Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Van aangezicht tot aangezicht. Want God is onhoorbaar, God is onzichtbaar. En zo is Christus, hè, als wij iets horen van God, dan is dat ook door zijn woord. En in een hele mooie metafoor wordt er gezegd dat hij het woord is. Hè. Christus is ook het woord. Dus hij geeft uitdrukking aan de gedachten van God. Hij geeft door die woorden van God. En nou is het heel wonderlijk dat die tweede zoon van Jacob, die heet Simeon, de horende. Dus dan hebben we bij de eerste zoon het zien en bij de tweede zoon van Jacob hebben we het horen. En daarvoor hebben wij oren en oogjes gekregen. Waarom? Omdat we die schepper, die grote God leren kennen. Dat we zien wie die is en dat we horen over hoe groot hij is, hoe hij zijn plan uitwerkt. Niet alleen in de hele wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. En dat is een lichtglans. Dat zijn woorden die zoveel licht verspreiden in ons hart. Ja, dan kun je alleen maar zingen en danken van Gods genade. En zullen we dat doen? We gaan danken met elkaar en daarna zingen we nog een lied. Vader, we danken u dat we ook vanmorgen weer een ogenblik stil konden staan bij die geweldige lichtglans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, wat ons hele bestaan verlicht en wat ons licht geeft op onze weg. Vader, dank u wel dat de opening van uw woorden licht verspreidt en dat uw woord de waarheid is. En die mogen we erkennen, Vader. Dank u wel dat u ons dat geeft, dat we dat kunnen. Vader, want we hebben niets van onszelf. Het is louter en alleen genade. Vader, dank u wel voor die overstromende genade die Paulus bekend mocht maken in zijn evangelie. En dat we die mogen doorgeven aan mensen die het willen horen. Vader, en dank u wel dat u ons bemoedigt. Want als we dit kennen, Vader, als we hiervan iets weten, dan raken wij niet meer zo snel ontmoedigd. Vader, dank u wel dat u uw kracht in ons leven geeft, in onze zwakheid. En we danken u dat we die kracht van u mogen belijden. Vader, u bent degene die ons zal voortleiden van stap tot stap. Van uur tot uur bent u er altijd. En geeft u ons kracht, bemoedigt u ons. En wat een geweldige troost, Vader, als we denken aan die heerlijke toekomst die wacht. Vader, dat maakt onze dagelijkse gang lichter. Vader, en dank u wel dat u nabij bent. Wees ook met hen die in moeite zijn, te maken hebben met beperkingen en die in zorginstellingen verblijven met alle beperkingen van dien. Wees ook hen genadig nabij. We bidden ook voor uw volk Israël, Vader. Dank u wel dat u uw oogappel is en dat u ze vast zal houden en straks zal zetten in dat zoonschap in het koninkrijk. Vader, dank u wel voor de bijzondere plaats van zoon die u ons heeft gegeven in hem en met hem. Vader, dat u zo'n bediening wacht. We danken u daarvoor, Vader. En we danken u dat we zo dit uur met elkaar even stil konden staan bij datgene wat Paulus te melden heeft in die machtige brief. We danken u dat we daardoor opgebouwd, versterkt en bemoedigd worden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor alles wat u in en met elkaar geeft, ook in ontmoeting, de gesprekken. We danken u daarvoor. We danken u voor alles wat u gereed maakt in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.